zitten jullie lekker? Ja? Op je gemak?
Ja, hallo.
Welkom, Joost Vullings en Xander van der Wild. Welkom, bezoekers van dit programma van de Hooglandse Kamer. De Hooglandse Kamer is een ruimte hier om de hoek. Een ruimte tussen kerk en stad, waar wij bijzondere mensen uitnodigen om te komen vertellen over hun drijfveren en hun momenten van inspiratie, over wat hen gevormd heeft en welke stip ze aan de horizon zien, en over wat hen troost en wat hen kracht geeft. Vandaag hebben we dus deze twee mannen uitgenodigd om daarover met ons te praten, maar we dachten dat de Hooglandse Kamer iets te klein zou zijn, en dat blijkt ook inderdaad zo te zijn. Heel leuk dat u met zoveel bent gekomen. Nog leuker dat jullie de tijd hebben genomen in jullie drukke bestaan om hier te zijn. Joost Vullings is politicoloog, parlementair journalist voor Eén Vandaag en Leidenaar.
Dat klopt.
Xander van der Wulp is communicatiewetenschapper, parlementair journalist voor de NOS. We kennen hem vooral van het 8-uur-journaal. En Utrechtenaar op dit moment, hè?
Utrechter.
Oké, dat is wel wat anders. We moeten oppassen op taal, hè? Met jullie.
Ik zal het woord Utrechtenaar voor de mensen, zoek het maar even op in het woordenboek.
Ja, dat is net iets.
Is dat iets anders?
Heel iets anders.
Oh. Nou, nu al wat geleerd. We gaan het thuis opzoeken. Nou, volgens mij is dit de korte introductie waar ik mee zou beginnen. En dan gaan we nu even kijken naar een filmpje waarop jullie de twee mannen aan het werk zien als ze hun podcast maken. En als je die filmpje ziet, dan begrijp je ook waarom ze vanmiddag hier zijn. Hoe dat komt. Dus, we gaan naar het filmpje kijken. Samen is alles anders, alsof wij oorspronkelijk gebouwd zijn op samen.
Nou, dit is dus de NOS-redactie.
Oh, leuk dat we even kunnen laten zien waar we de podcast opnemen.
Maar we hebben ook een studio waar die echt wordt opgenomen.
Ja, hoe is het eigenlijk begonnen dat we in die kerk terecht zijn gekomen?
Iemand stuurde ons dat.
Hoorden we onszelf ineens terug?
Ja.
In de preek.
Ja, wauw, dachten we toen.
Je kunt dat ook goed zien aan van die bekende duo's.
Wow.
Ja.
Worden genoemd.
Ja, dat gebeurt niet.
We dachten, dit gaat over ons.
Ja, dat was ook zo. Ja.
Hoe mensen door samen te durven werken, soms zelf steeds beter uit de verf komen.
Door dit gangetje.
Hier zit Niels, die dan aan de knoppen schuift voor ons.
Dan zie je eigenlijk pas echt wat voor een glamour-wereld het is, hè? De podcast.
Ja, ongelooflijk.
En hier gebeurt het dan echt, de NOS radiostudio in Den Haag. Dan zeg ik altijd, kom, we gaan beginnen, Jeroen.
We gaan langzaam naar een ander onderwerp, maar ben via een tussenstapje begrijpen. Jeroen Vullings.
Joost.
Sorry, Joost.
Komt heel vaak voor.
De podcast van Jeroen Vullings, Joost Vullings moet ik zeggen, en Xander van der Wulp, die ik net heb ontdekt. Die is zo boeiend omdat ze er in gesprek met elkaar over vertellen.
Koptelefoontjes op, tjoep, op de thee. En dan geven we zo'n teken achter het glas en dan beginnen we.
NPO Radio 1, NOS, podcast.
Welkom bij Podcast De Stemming. Hoe is de stemming eigenlijk in Den Haag? Een week na die stemming over een motie van wantrouwen tegen het hele kabinet. Zijn ze dan echt gewoon weer overgegaan tot de orde van de dag?
Nou, laat dat nou maar aan Rutte over. Om te doen alsof er helemaal niets gebeurd is. Regeer eens vooruitkijken. En deze week zagen we trouwens vooral Rutte in de staatsmanrol.
Vond hij altijd fijn.
Ja, heerlijk. En de Franse president, een van zijn beste vrienden, Macron, was op bezoek.
Om te steunen.
Ja.
Een ander kan soms het beste uit je tevoorschijn halen. Je kunt beter met z'n tweeën zijn dan alleen, zegt Prediker. Dat was het filmpje. In 2022 hield ik hier in deze kerk een serie diensten met als thema zinvol leven. En ik liet me daarbij inspireren door de Bijbelse filosoof Prediker. Een prediker is zo iemand die kijkt om zich heen naar waar mensen allemaal mee bezig zijn. En dan denkt hij bij zichzelf, waar maakt iedereen zich toch druk om? Is het niet allemaal lucht en leegte? Wat is er nou eigenlijk van waarde? Wat houdt het in het licht van de eeuwigheid? En er is niet veel dat zijn kritische blik kan doorstaan, maar wat hij wel van waarde vindt, is wat wij dan tegenwoordig noemen het sociale kapitaal. Dus dat wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. Daar ging die preek over. En ik vond het natuurlijk heel leuk dat iemand hier uit deze kerk dat heeft doorgelinkt naar jullie. Hoewel ik ook ontzettend schrok om mezelf terug te horen en mezelf zo te horen galmen vooral. Maar goed, ik vond het vooral leuk. Goede PR voor onze kerk. En ook heel erg leuk dat ik begreep dat een van jullie of allebei, dat weet ik niet meer, naar aanleiding van die preek het boek Prediker is gaan lezen.
Dat moet Joost geweest zijn.
En dat inspirerend vond. Toen dacht ik, nou kijk, dan houden jullie je dus ook bezig met vragen van, ja, waar zijn we allemaal zo druk mee? Waarom doen we dat? Is er niet een hele hoop lucht en leegte bij? En wat is nou nog zinvol? En dat was waarom de programmacommissie van de Hooglandse Kamer heeft gedacht, we gaan die twee mannen hier uitnodigen en wonden boven wonden. Ze zeiden ja. Dus we zijn er en we gaan een gesprek met jullie hebben, of ik ga dat doen. U mag er af en toe tussenkomen. Het gesprek heeft drie delen. Het eerste deel zal gaan over jullie levensloop tot nu toe. Het tweede deel over jullie werk in de Tweede Kamer, maar dan niet over al die feitjes van de Tweede Kamer, maar hoe jullie dat beleven. En het derde deel over jullie podcast en over het samenwerken. Tussen die delen ingaan de mannen de wandelgangen in en kunt u hen een vraag stellen, als u dat wilt. En aan het slot gaat Fernand van Dijk, een van de organisatoren, met een microfoon de wandelgangen in. En dan kunt u aan Fernand vragen waar u wilt dat Xander en Joost een voorspelling over doen. Want daar eindigt het altijd mee. De podcast. Trouwens, ik ben nog vergeten om te vragen, wie luistert er wel eens naar die podcast? Wie luistert er elke week? Wie heeft er nog nooit naar deze podcast geluisterd? Oh kijk, er is nog een wereld te winnen. Ai, ai. Leuk, nou dan weet je even wat voor vlees je in de kuik hebt. Ja. Nou, dan beginnen we met ons gesprek. En dan ga ik zo'n beetje heen en weer met jullie. Eerst de een, dan de ander.
Soms vullen we elkaar een beetje aan, denk ik.
Ja.
Ja, als het over je levensloop gaat, nog niet, denk ik, hè?
Nou, we hebben het geheim.
Oh? Nee, ja? Nee, wanneer heb je elkaar het eerst ontmoet?
Wanneer kwam jij naar Den Haag?
Ik denk in 2008.
Nou, 2008.
2008 ben ik gaan werken op de Haagse redactie van de NOS. En toen werkte Joost daar al sinds...
2001.
Ja,
oké, okay. Dus ja. Jullie lopen toch al ruim 15 jaar. Jullie hebben nu een jubileum dit jaar.
Ja?
Hey. Ja?
Dat hier mogen vieren.
Ja, ja.
Ja, maar goed, jullie kennen elkaar dus 15 jaar, maar daarvoor is er ook nog wel het een en ander gebeurd. Mijn eerste vraag is dan, Joost, kun je iets vertellen over het nest waar je uit voortkomt?
Ja, ja, zeker.
Dus bijvoorbeeld, waar stond dat nest? Wat deden je ouders? Wat waren de ongeschreven codes in de familie?
Ik ben geboren in Utrecht overigens, dus ik kom uit de stad waar...
Utrechter.
Ja, ik ben een Utrechter, maar ik ben vrij snel zijn we verhuisd naar Vleuten en toen door naar Woudenberg. En Woudenberg is Bible Belt,
ja?
Maar mijn ouders zijn beide katholiek, dus dat was anders.
Je was anders in het dorp, jullie waren anders.
Ja, dat voelde wel zo.
Ja.
Het was echt een beetje zo'n klein katholiek modern kerkje in toch echt wel een zwarte kousenomgeving. Mijn ouders waren echt wel van die klassieke, beetje
progressieve katholieke zeil, dus Volkskrant, Microgids, weet je dat, wat allemaal wel toen aan het ontzuilen was, maar wel echt nog helemaal volgens...
Beetje verzuild.
Ja, helemaal volgens het boekje.
Ja.
Ik heb een oudere zus, een jonge broertje, en dus in Waanenberg naar de openbare school gegaan. Die was er nog wel, waren er twee van. Was toen een heel kinderrijk dorp. Ik ben in Amersfoort naar de middelbare school gegaan. Dat vond ik een stuk leuker. Toen, Waanenberg was heel leuk als je heel klein bent, want had je veel weilanden. We woonden in zo'n straat en dan begonnen de weilanden al. Dat is leuk tot je 12e, maar daarna wil je meer. En dat vond ik gelukkig in Amersfoort.
Het meer was te vinden in Amersfoort.
Ja, daar was het wat meer. Daar ben ik trouwens ook naar de school gegaan, de middelbare school, waar de paus toen op bezoek kwam in die jaren.
Echt waar?
Ja, ik heb nog op dat sportveld gestaan.
En welke paus was dat?
Dat was de paus, Johannes Paulus II.
Oké. Okay.
Oh, de showpaus, zeg maar. Ja.
Hey, en welke rol had jij in je familie? Dus je hebt altijd de verantwoordelijke, de middelaar, de rebel, de zwarte schaap. Wat was jouw rol in de familie?
Ja, ik ben de middelste.
De lijm? De lijm?
Nee, ik heb mijn zus is wel traditioneel dus de verantwoordelijkste.
Ja?
En ik ben, ja, wat...
De clown?
Regelaar.
Ja, de clown denk ik wel. Clown? Ja, en een beetje de rebel.
De rebel.
Ah, nee, vergeleken met mijn broertje en mijn zus ben ik de rebel.
Oké. Okay.
Maar wel heel erg binnen de perken.
Binnen de perken.
Vind ik zelf.
Ja. Ja. Oké, okay, kom bij jou. Xander, waar staat jouw nest? Wat?
Ik ben tot mijn 14e opgegroeid in Den Haag. Waar mijn vader vroeger ook parlementair verslaggever was. Onder andere. En toen ik 14 was, ben ik naar Utrecht verhuisd. En daar heb ik de middelbare school afgemaakt en daar blijven studeren.
En het nest waar jij uitkomt? Sfeer?
Ja, ik heb één broertje. En de sfeer was prima.
Prima. Prima is bij ons altijd prima.
Onbezorgde jeugd bijvoorbeeld.
Ja.
Waar politiek altijd wel een rol speelde. Omdat mijn beide ouders een baan hadden die daar mee te maken had. Mijn moeder die werkte ook als fractieondersteuner bij de gemeenteraad van Den Haag voor de CDA-fractie.
Okay, dus
mijn vader werkte dus eerst met Lubbers en daarna werd hij journalist. En daarna ging hij weer terug naar de woordvoering.
Ja.
Dus
je hebt het met de paplepel ingegoten.
Zeker, ja. Ja. Dat merkte ik wel ook, dat ik toen ik in 2008 echt zelf op het Binnenhof kwam te werken, dat ik me er meteen goed thuis voelde.
Ja.
Omdat ik daar als kind ook al had rondgelopen.
Ja.
Verder hadden we, de kerk heeft denk ik niet een hele grote rol gespeeld in mijn opvoeding, hoewel ik wel heb gezongen voor jeugdkoor Hosanna in Loosduinen. Ik werd vorige week gevraagd of ik naar hun reunie wilde komen, maar ik geloof dat ik dat even aan me voorbij laat gaan.
Ja. Toch maar wel. Ja. Ja. Ja, en jouw rol in de familie?
Ja, ik heb eigenlijk nooit zo'n...
Niet heel veel kinderen, dus dan krijg je niet zo gauw een rol. Ja, nee, geen idee. Was je de oudste?
Ik was de oudste en wel de meest uithuizige.
De ondernemende?
Ja, en als ik moest kiezen tussen die dingen die net genoemd werden, dan ben ik denk ik wel meer de regelaar.
Oké. Okay.
Dat herken ik wel.
Dat herken je wel. Ja, dat is dus waarom ik...
Het zit ook in onze
aanzet van, ja.
Xander regelt altijd alles.
Ja.
En dat moet ik ook zo laten, want als ik ermee ga bemoeien, dat hoeft ook niet.
Nee. Hij is meer van de structuur en jij bent meer van de en improvisatie.
Controle. En controle.
Ja, ik ken jullie al heel goed, terwijl jullie mij helemaal niet kennen, maar door die podcast natuurlijk, denk je van die mensen ken ik wel. Dus als ik jou vraag, hoe komt het dat je... bent gaan doen wat je nu doet, waar zie je dan momenten waarvan je denkt dat was beslissend, dat was van belang? Communicatie, wetenschap, heb je gestudeerd?
Ja, en ik werk al heel lang bij de NOS. Toen ik 17 was, ben ik daar al begonnen als redactieondersteuning en de autocue draaien voor de presentator. Dus ja, er is geen ontkennen aan dat ik...
Eerste baantje was daar al.
Ja,
eigenlijk.
Na de krant bezorgen was mijn eerste echte baantje
daar.
Maar ik
Doordat ik dus inderdaad wel veel van regelen hou, zeg maar, of dat van nature veel doe, was ik tot 2008 heel erg daarmee bezig. En binnen het bedrijf ook allerlei. Ik was eerst eindredacteur en daarna chef. Dus dat was iets wat dicht bij me lag. En toen ben ik naar de politiek gegaan, omdat ik dacht van het is goed om je journalistiek ook nog weer te verbreden en zelf een paar jaar verslaggeving te doen. En wat ik daar nu heel grappig aan vind, is dat ik in die jaren enorm ben gaan waarderen juist de creatieve kant van het vak. Dus dat je, zoals wij nu met de podcast doen, dat je op een heleboel verschillende manieren mensen kan vertellen over de politiek. Want het 8-uur-journaal is natuurlijk vrij statisch en kort en echt op de hoofdlijnen. En in de podcast kan je juist veel meer kwijt, waardoor we op een manier waarvan je denkt, nou, dat zetten mensen misschien in het weekend ook nog voor de lol een beetje aan. Dus je leert er wat van, maar het is ook nog leuk om naar te luisteren.
Ja. Nou goed, toen zijn jullie gaan studeren. Jij in
Leiden.
Leiden. En jij in Utrecht. Utrecht, hè? Ja. En ik heb zelf een zoon waarvan ik heb gemerkt dat hij pas echt ging echt studeren voor ook voor goede cijfers. Toen hij echt gemotiveerd raakte en wist wat hij ermee kon gaan doen. Toen kwam hij pas van zijn relax, ik studeer lekker stand. Weet je nog wanneer je zelf echt dacht van nu ga ik echt warm lopen voor dit vak? Of was het al vanaf het begin? Was er iemand die daarvoor, een docent, heb je een leermeester gehad? Of is er een boek geweest waardoor je dacht?
Nee, bij mij is het echt zo dat ik pas ben gaan waarderen toen ik het echt kon gaan doen. Dus ik hou wel van het praktische. Mijn studie was vrij. Ik heb communicatie gedaan bij Algemene Sociale Wetenschappen. Dus heel erg breed was die studie. En ook niet heel erg gericht op wat ik uiteindelijk wilde worden. Dus het is, ik moest vooral worden aangespoord om hem nog wel af te maken. Ja. En het idee van het is goed als je dit als achtergrond hebt. Maar vanaf het moment dat ik echt.
Zelf heeft jou niet.
Nee, vanaf het moment dat ik echt kon gaan werken. Dan was het meteen eigenlijk werk dat me greep. En wat nog steeds zo is, dat het. Ik denk dat dat voor jou ook geldt. Dat je bent altijd met je werk bezig. Omdat het nooit stopt. Je moet altijd
boeken zijn dan niet bronnen van inspiratie? Mensen, ontmoetingen? Als je moet kiezen?
Mij wel, maar bij mij is meer dat ik achteraf denk, ja, heel logisch dat ik journalist ben geworden, maar ik heb het pas heel laat bedacht.
Oh ja?
Ja, toen ging ik studeren, dacht ik van, nou laat ik die vraag wat ik wil gaan doen na mijn studie gewoon zo lang mogelijk uitstellen. Nou, dat is me gelukt. En achteraf denk ik van, ik heb altijd in schoolkrantredacties gezeten. Als er verkiezingen waren, vond ik, en ik liep naar school, dat was nog de tijd dat mensen verkiezingsposters ophingen. Dan ging ik aan mijn ouders vragen waar die letters voor stonden. Dus die interesse was er al snel. En via interesse voor voetbal en dan om maandagochtend de krant willen lezen, merkte je in de loop der jaren dat je steeds meer.
Stond nog meer in de krant.
Meer in de krant. Ja. Dus altijd heel erg geïnteresseerd in nieuws. Maar dat ik het zelf kon gaan maken, dat viel eigenlijk pas aan het eind van mijn studie. En toen deed ik een vak bij Willem Breedveld. Dus de oude politiek commentator van Trouw. Die gaf hier een vak politieke massacommunicatie. En daar had ik een paper voor geschreven en daar was hij heel enthousiast over. En toen zei hij, zou je niet een stage willen lopen in de journalistiek? Toen was ik al aan het afstuderen en deed ik een andere stage. Maar dat was wel een moment waarop ik dacht, wie weet is het eigenlijk wel leuk om wat ik altijd leuk vind om te consumeren, om het zelf te gaan maken.
Ja.
En toen ben ik hier bij het Leids Nieuwsblad uiteindelijk begonnen.
Ja.
En toen vond ik het gelijk leuk.
Dus jij hebt echt een duwtje gehad van Willem Breedveld naar de richting die er eigenlijk al langer in zat. Als je kijkt, denk je, het zat erin.
En ik heb ook nog wel
iemand een duwtje geven.
Aan de andere kant kreeg ik ook wel eens duwtjes terug. Dus ik kan me nog een heel traumatisch sollicitatiegesprek bij de Wereldomroep herinneren. Toen zat er zo'n ontzettende oude journalist. We zouden nu zeggen een boomer. En die. Dat was een vreselijke man. Paddy van der Baan, ken je die nog?
Nee.
Laten we ook maar gelijk zijn naam noemen.
Naming en shaming.
Als iedereen het nou maar niet gaat rondtwitteren, hè?
Hij verdient het, hoor. Ik ben er nog wel eens tegengekomen. En die begon zo'n heel verhaal. Dus schrok ik echt van, maar er zat echt zo tegenover in het gesprek. Van, het is een roeping. Waarom is dit jouw roeping? En ik was helemaal geïntimideerd daardoor.
Hij wilde dat het een roeping was.
Ja, journalistiek is een roeping. Het is geen vak. En ik dacht, wat zit je overdreven te doen? Maar op dat moment denk je wel van, wat moet ik nou zeggen?
Toch is het wel een mooie vraag.
Het is een hele mooie vraag, maar hij stelde hem niet heel sympathiek, zeg maar.
Ja, nou ja, is journalistiek een roeping?
Ik heb het eigenlijk zelf nooit zo gezien, nee.
Gewoon een leuk vak.
Leuk vak.
En je moet het doen als je er goed bent.
Zich ook wel een belangrijk vak. Zeker vind ik wat wij in Den Haag doen zo dicht op de macht. En daarover vertellen. In hele spannende tijden. Want daarom blijft het vaak zo leuk. Hè? Omdat in die 15 jaar dat ik er zit en wat er allemaal al niet gebeurd is. Het is bijna in de laatste jaren met corona. En vorig jaar dan nog weer de migratieopvangcrisis en zo. Het gaat van het ene naar het andere.
Ja, je dus zit dan wel moet altijd middenin. Wat er gebeurt.
Ja.
En dat geeft.
En in die zin moet het een roeping zijn in de zin van je moet er dus wel ook bereid zijn daar 24/7 mee bezig te zijn. En je moet niet denken dat je om elke dag om 7 uur thuis
van
bent.
Van 9 tot 5.
Nee.
Nee. Voor
ik
mij
moet op de tijd letten. Oh. Mijn naam is Klokke.
Ja, heel goed.
Ben op de klok.
Van de klokken.
Nog één vraag van dit laatste deel en dan mogen jullie de wandelgangen in. We zitten hier nu in een kerk. Jullie hebben al iets gezegd over je achtergrond wat dat betreft. Waar zo'n gebouw voor staat, hè? Dat het reikt boven je uit eigenlijk. Wat betekent dat voor jullie? Wat is je verhouding tot de dingen die je niet kunt zien, laat ik het eens zo zeggen.
Ik ben wel toe aan het tweede blokje.
Pauze? Nou ja. Ik weet niet.
Dat is misschien toch ook wel een antwoord in de zin van.
Ja, dat geeft te denken.
Ik hou me daar niet per se heel veel mee bezig eigenlijk.
Nee. Jij ook niet? Nou ja, eigenlijk, ik denk altijd, iedereen gelooft wel ergens in.
Ja.
Je hoeft niet per se in God te geloven. Je kunt ook zeggen, ik geloof in de liefde, of ik geloof in de democratie, of ik geloof in rechtvaardigheid.
Nou, in die zin,
waar geloof je in?
Als we terugkijken, even op dat filmpje terugpakkend. Ja. En waarom ik het dus leuk vond om nu naar de kerk te komen. Ja. En ook leuk vond dat we genoemd werden in de kerk.
Ja.
Omdat het toen ging het over samenwerken en de kracht daarvan en zo. En dat is wel iets waarvan ik denk van, nou ja.
Daar geloof ik in.
Daar geloof ik in. En dat,
kracht van samen.
Dat gewoon op dagelijkse basis in het werk met collega's en zo. Maar in de politiek is dat natuurlijk ook op dit moment juist
een dingetje.
Een heel belangrijk iets. Ja. Ja. In een tijd van juist versplinteringen en zo.
Ja.
Ja, ik had zei laatst er iemand. Was van de week liet ik me masseren en toen begon iemand over holistische toestanden met me.
Ja?
Dit was mijn mannelijke holistische arm en dit links. En toen begon het over reïncarnatie. En toen vroeg de masseuse of ik daarin geloofde. Toen zei ik, nou, ik sta er wel voor open.
Ja.
Heel veel dingen zijn niet te bewijzen, dus ik sluit heel veel dingen niet uit. Maar toen ik dat weer aan iemand anders vertelde, werd ik weer beschuldigd van postmodernisme. Van, heb nou eens een mening daarover. Nou, dus dit is vrij ingewikkeld allemaal. Maar waar wel, aansluit misschien ook op je vorige vraag, waar ik dan in geloof, ook vanuit ons vak. Kijk, heel veel journalisten die hebben die vrij stoere benadering van wij zijn er om de macht te controleren en tegels te lichten. Dat klopt, maar ik denk dat ik een beetje uit de school, want ik heb natuurlijk ook uiteindelijk heel lang bij de NOS gewerkt, dat ik mijn werk zie, we leven hier in de stad, hier heb je journalisten. En die doen gewoon verslag van wat er in de leefomgeving van al die mensen hier gebeurt. Wij doen verslag van wat er in het land gebeurt en anderen internationaal. En ik heb de hoop dat als je mensen informeert, dat ze daar meer begrip hebben voor andere mensen. En dat het ze helpt bij het maken van keuzes. En dat vind ik eigenlijk een hele belangrijke taak van de journalistiek. Gewoon mensen goed en degelijk informeren.
Informatie als bron van juiste beslissingen.
Ja.
Ja. Daar geloof je in.
Ja. Ja, hoewel ik het dan zie de laatste jaren wat er in de Nederlandse samenleving gebeurt, vraag ik me af of we ons werk goed hebben gedaan.
Ja.
Maar dat is wel de intentie. Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Nou, ik heb nu even pauze. Jullie mogen de wandelgangen in.
Ja. Wie heeft er een vraag? Ja, normaal gaan we blijven bij elkaar. Want
we gaan dan een beetje uit elkaar, maar we kunnen elkaar nog steeds horen.
Natuurlijk. Ja, maar meestal zijn wij natuurlijk al
praten.
De wandelgangen durven wij meer als we dichter bij elkaar staan.
Ja.
Dat is toch
dat is wel bij elkaar. Dan zien wij de kracht van samen.
Laatst moest ik eens een keer iemand in mijn eentje interviewen voor de podcast. En dat voelde heel raar, want we doen natuurlijk altijd een beetje brutaal tegen politici en tegen mensen die we tegenkomen. Maar kijk, bijvoorbeeld deze meneer.
Ja.
Die zat in de laatste podcast.
Ja, zeker.
Wat is uw naam?
Paul van Menen.
Ah, van D66.
Nooit van gehoord. Ja.
We spraken je aan toen tijdens het algemeen, een ronde tafelgesprek over mobieltjes in de klas. En wat zag ik nu net tijdens de introductie?
Ja, ik was met mijn mobiel een bericht over deze bijeenkomst aan het plaatsen. Dus
even twitteren.
Dan mag het weer. Twitter, Facebook, Insta. Jullie staan overal.
Oh, wauw. Maar goed, nou, dank. Heeft er iemand een vraag?
Nou, hier meteen achter Paul. Hallo meneer, wie bent u en wat is de vraag?
En mijn naam is Hans Verdema. Ik woon in de Nieuwstraat. En ik wilde gewoon vragen, wat doen jullie aan het wantrouwen wat er zo sterk is in de samenleving jegens rechters, politici en niet in de laatste plaats ook jegens journalisten? Wantrouwen en daarbij kunnen we ook dat er zoveel complottheorieën opkomen.
Ja. Nou, duidelijke vraag. Wat doe je eraan, Joost?
Nou ja, mensen proberen... Ja, heel veel ten eerste. Ja. Doe er echt heel veel aan. Nou ja, mensen natuurlijk goed informeren. En als het om complottheorieën in de politiek gaat, die natuurlijk gewoon de feiten daar tegenover zetten. Soms het ook gewoon negeren. Dat is soms ook wel handig. Want dan maak je het ook niet groter mee. En je hoopt natuurlijk, als je uitlegt hoe anderen denken, dat dat tot meer onderling begrip leidt en dat het wantrouwen afneemt. Meer kunnen wij ook niet doen eigenlijk daaraan.
Nee, maar we worden wel vaker dan vroeger bijvoorbeeld in een positie gedwongen om te zeggen, dit is onzin, of weet ik veel wat. Dus de journalistiek wordt natuurlijk ook wel in een andere positie gedreven, waar je vroeger zei van, nou ja, dit vindt de partij en dit vindt de partij en maak er zelf wat van. Moet je denken, moet je vaker zeggen, dit klopt echt niet. Maar het is een goede vraag, misschien komen we er later denk ik ook nog wel over te spreken, omdat we bijvoorbeeld zelf ook wel te maken hebben met mensen op straat die ons agressief benaderen en dat soort dingen. Wat politici ook af en toe hebben. Joost, nu mag jij iemand uit.
Ja, kijk hier. Nou, laten we daar eerst even naar een wat jonger iemand gaan. Ja. Ja, hallo, wie ben je?
Hallo, ik ben Eline.
Dat staat op je trui.
Ja, het is lekker makkelijk, hè? Ja.
Wat is je vraag?
Nou, ik keek met heel veel plezier naar de formatievlogs na de Tweede Kamerverkiezingen. En het was eigenlijk, viel me op dat hoe minder er te vertellen was, hoe leuker het eigenlijk werd.
Minder inhoud.
Ja, dan kwam er van alles spontaans uit en dan keek dat met mijn vader altijd. Maar ik was echt benieuwd, wat vinden jullie zelf het leukste aspect aan een verslag doen van de Tweede Kamer?
Nou, Xander, deze is voor jou.
Wat echt het meest bijzondere is, vind ik nog steeds, is dat je op hele belangrijke momenten voor het land ook regelmatig, dat je gewoon echt vooraan mag staan en namens iedereen die kijkt naar de NOS de vragen mag stellen die jij denkt dat belangrijk zijn op dat moment. Dat is eigenlijk in het kort het meest speciale aan het werk. En zelf haal ik het meest plezier uit de dingen waar je wel een beetje lol kan maken. Dus het hoeft voor mij niet altijd heel erg serieus. Terwijl dat bijvoorbeeld in het 8-uur-journaal dat wel is. Maar de podcast waarin we wekelijks bijna twee keer een helbui krijgen van het lachen. Dat is eigenlijk het leukst.
Daar ben ik het mee eens.
Ja, doen we nog een laatste in dit rondje. Joost, moet even op de achterste. Ja, als je helemaal achteraan gaat zitten, ben je natuurlijk heel bescheiden, maar toch een vraag willen stellen. Wat is de vraag?
Veel waardering voor jullie werk of jullie podcast. Als je zelf zo invloedrijk wordt, dan ben je zelf volgens mij op een gegeven moment ook een soort machtsfactor. Kun je worden. Ik vroeg me af, hoe blijf je daarin integer? Want ik kan me voorstellen dat er ook allerhande vragen aan je worden gesteld of belangen, dus dat er ook van alles om je heen gebeurt. Hoe ga je daarmee om?
Ja, dit denk ik wel een beetje de kern van ons werk toch ook, Joost. Dat we altijd moeten afwegen van wie krijg je informatie, wat wil iemand van je, waarom krijg je dit te horen en wat hoopt hij dan dat je ermee doet. Dat is een beetje waar we dagelijks mee bezig zijn.
Ja, en ik maak zelf wel dat het onderscheid tussen invloed en macht, ik weet niet of mensen het mee eens zijn, omdat je vertelt over politiek en daar soms ook kleuring aan geeft of uitleg, heb je invloed op wat mensen horen en denken. Macht vind ik echt als je een soort vooropgesteld doel hebt. Dat je dus echt denkt van, oh wacht, ze gaan aan de hypotheekrente morrelen. En ik heb zelf ook een koophuis, dus ik ga nu eigenlijk dat proberen in te zetten om dat te proberen te voorkomen. Dan heb je ook echt een doel om iets te bereiken. En dat heb ik niet.
Maar het is natuurlijk wel zo, Joost, we lopen ondertussen alweer terug naar het podium, dat wij bijvoorbeeld vaker op televisie zijn dan de meeste Kamerleden.
Ja.
Kamerleden willen graag,
ja,
willen graag in beeld komen.
Ja, ja.
Wij zijn dat. Dat is toch ook wel een soort van macht. Ik heb nog altijd dat het ongemakkelijk is als mensen komen dan naar Den Haag en dan kennen ze misschien 1 of 2 of 3 Kamerleden en dan, ja, willen ze met ons op de foto. Dat is, ja, toch ook wel...
Ja.
En het blijft ongemakkelijk wel.
Als ik dan die foto's kijk, begrijp ik het weer wel. Ja. Soms zit er een foto met een Kamerlid tussen. En denk ik, ja, nee, dan snap ik dat ze met ons op de foto willen. Dat snap ik wel. Maar dat, we waren laatst naar het provinciehuis in Zuid-Holland. En, want er werden de statenleden werden beëdigd. En toen gingen wij daar, Fred Teven was daar de verkenner. En die gingen we ook even met ome Fred praten. En er stond dus een hele haag mensen stond foto's te maken. En dat is wel heel raar. Dat je dus een soort, dat je denkt van ja, maar wij zijn hier aan het werk. En dan, ja, dan ben je een soort bezienswaardigheid geworden. Dat is wel... Dus
eigenlijk, jullie zijn iets aan het verslaan. En dan zijn er mensen die zijn foto's aan het maken van jullie die iets aan het verslaan,
ja,
zijn.
Ja.
Eigenlijk een soort verdubbeling.
Ja, en dat is wel, af en toe wel apart. Maar ja, aan de andere kant is dat ook... Dat is het publiek van de podcast. Dus mensen vinden het leuk als je komt. Maar ja, dan ja, dat voelt een beetje raar af en toe.
Dat zeker...
Aansluitend op die vraag van de jongeman achterin, waar ik de naam van vergeten ben.
Die ik het niet heb gevraagd.
Oh, je hebt niet gevraagd. Is inderdaad, hoe houd je kompas? Want je zei net dat je steeds bekijkt wie is de bron, wat wil hij ermee bereiken. Hebben jullie ook als journalisten intervisiegroepjes of zo? Dat, in mijn vak heb je dat. Je hebt intervisiegroepjes waarbij je casussen bespreekt. Hebben jullie dat ook? Heb ik hier nu juist gehandeld? Ben ik integer? Ben ik...
Ja, dat is op zich een belangrijke vraag. Ik denk dat het in de hele journalistiek misschien best iets meer zou kunnen gebeuren. Dus ook bij ons. Omdat je zo erg bezig bent met wat er die dag allemaal op je afkomt of die week. Maar ik zie het wel als een groot voordeel dat we bij de NOS een vrij grote redactie hebben. Waar je continu onderling dit soort gesprekken hebt. En het één keer per week wat langer de tijd neemt om het... om dit soort dingen door te nemen. En daarnaast heb je natuurlijk nog een hoofdredactie in Hilversum die af en toe met dat soort vragen langskomt.
Ja. Heb je wel eens een moment gehad dat je dacht, was mijn kompas nu zuiver of niet? Dat je twijfelde aan je...
Ja, niet of het kompas zuiver was, maar wel of je het goed hebt gedaan. Dat je...
Ja.
Denk van, had ik niet...
Kun je daar iets over zeggen?
Nou, dat je denkt van, had ik niet nog meer bronnen moeten raadplegen? Dat je achteraf dingen hoort, dat je denkt, dat je toch een beetje gaat twijfelen aan het verhaal wat je hebt verteld. En dat je dan toch een soort ongemakkelijk gevoel van binnen krijgt van, ik had misschien toch nog een stap extra moeten zetten.
Ja.
Ik weet denk ik wel of een voorbeeld waar ik jou een beetje heb zien struggelen met zo'n verhaal. Hè? Want als je er echt als je in een verhaal duikt, bijvoorbeeld het Gijs van Dijk verhaal, wat deze week weer heel actueel is, omdat Boos er ook weer... een reportage over heeft gemaakt. Daar is Joost echt heel erg ingedoken en probeert dat integer te doen. En dan, toen zag ik gewoon dat je dan echt op een gegeven moment bijna niet meer slaapt of er wakker van ligt. En
ja,
van,
omdat het zo ingewikkeld is.
Ja, gaat het wel goed. Zeker omdat het om hele persoonlijke belangen ging. Hè? Een hele persoonlijke kwestie die, nou, dat bleek deze week ook weer, ongelooflijk lastig is. Omdat het altijd het verhaal is van... Eén man tegen meerdere vrouwen die dat misschien weer heel anders hebben ervaren dan dat hij het ervaren heeft of wat hij precies gezegd. Ja. Nou, dat, ja, dat, maar dan moet je wel op je eigen moreel kompas kunnen varen.
Ja, dat was echt een lastige situatie om in. Dan zit je echt in een...
Ja, en dan moet je uitgaan van de feiten. Maar je zit met... Het is niet meer een politiek conflict met argumenten. Je komt ook in een soort... Mensen met, ja, je komt eigenlijk gewoon in een soort... In een relatietherapie kom je terecht.
Ja.
Dus het is ook een hele andere wereld voor je.
Want, waar je ook overigens elke eigenlijk... keer moet afvragen, wil ik wel in die rol komen?
Ja, dus... wil ik dit weten?
Ja.
Want op een gegeven moment gaan, het is best wel opvallend hoeveel mensen willen vertellen aan journalisten als ze een keer hun verhaal kwijt kunnen, zeg maar.
Ja, dus dat is ook dan lastig om af te wegen van, is dit nu een verhaal waar ik naar moet luisteren en waar ik me in moet verdiepen? Of is dat eigenlijk meer iets voor een relatietherapeut?
Ja, nou, ik heb heel veel dingen buiten dat verhaal gelaten. Ja. Omdat ik ook dacht van, dat vind ik niet relevant. Of ik wil dat ook niet voor die mensen te persoonlijk maken. Maar de details die ik allemaal weet. Leuk dat je er naar vraagt. Kan ik uren over vertellen?
Ja, dat gaan we niet doen. Nee, dat is zonde.
Laat hem niet beginnen.
In ieder geval, Kompas en jullie houden elkaar onderling een beetje scherp.
Zeker, wij hebben natuurlijk ook in de podcast is een ruimte waar wij dus ook journalistieke dilemma's. Rond Baudet hebben we wel eens dilemma's besproken. En ook gewoon vaker over verhalen van elkaar. Toch dat je elkaar wel kan bevragen erover.
Ja. Dat zie ik ook echt wel als een reden om de podcast te blijven doen. Omdat je meer dan vroeger als journalist, vind ik, moet uitleggen waarom je bepaalde keuzes maakt. Hoe je met een bepaald verhaal bent omgegaan. Hoe dat tot stand is gekomen. Dat is ook steeds belangrijker om te weten voor mensen. Omdat ze kritisch naar de journalistiek kijken. En dan hebben we gewoon een uur per week om dat soort dingen uit te leggen.
Ja, dus nou, ik moet zeggen dat ik was altijd een redelijk goede krantenlezer. Dus echt wel op de hoogte. Maar nu ik jullie podcast luister.
Beetje genoeg.
Nee, nou, ik vind het echt. Ik wil gewoon even compliment geven. Ik vind het echt heel erg leuk. Want ik heb nu het idee dat ik veel meer snap wat er gebeurt in die Tweede Kamer. Ik kan er zelf als het ware rondlopen in de wandelgang en aankloppen. En ik leer die Kamerleden beter kennen, die ik inderdaad allemaal niet kende. Dus ik vind dat echt
Het is heel grappig dat je het zegt, want sommige mensen vinden dus dat wij dan te veel op het vorm en het spel zitten.
Ja?
En te weinig op de inhoud. Terwijl wij zelf het gevoel dat we inderdaad wel iets meer de achterkant van het Kamer, van het politieke proces laten zien.
Ja. Dus maar dat is niet per se altijd heel inhoudelijk. Jullie hebben altijd een beetje lichtvoetig begin. Dan gaan we even een stevig inhoud doen. En dan nog een beetje lichtvoetig de wandelgangen in. En dat is ook een soort, heeft met opbouw te maken ook, van zo'n uur.
Ja.
Dus, ik vind,
we hebben erover nagedacht.
Ja, dus ik snap dat ook. Je moet een preek ook altijd opbouwen met een begin en een eind. Een luchtig stukje en een inhoudstukje. Maar wat ik nu, jullie podcast beginnen altijd mee van, wat viel je op in deze week? Nou dacht ik, jullie lopen dus nu al 15 tot
100
jaar rond daar in dat huis van die Tweede Kamer, wat ik dus nu net een beetje beter leert kennen. Als je nou terugkijkt naar toen je inkwam en nu, wat valt je op dan op de lange termijn? Kun je dat ook zeggen? Dus zie jezelf daar toen rondkijken, de dingen registreren, zien en nu? En wat valt op? Wat zijn verschillen?
Ja, er zijn natuurlijk verschillen in hoe de politiek 15 jaar geleden was en hoe de politiek nu is. Maar er is vooral een groot verschil in hoe ik er 15 jaar geleden naar keek en hoe ik er nu naar kijk. Omdat ik er enigszins ervaren in ben geworden om met de politiek om te gaan. De eerste, ik denk nog best wel graag of regelmatig terug aan hoe het die eerste maanden was in de Kamer. Want er was toen een boekje ook van Peter Middendorp. Die had beschreven hoe je dan als nieuwkomer in Den Haag rondloopt en eigenlijk geen idee hebt waar nou de belangrijke dingen gebeuren. Dat gevoel herkende ik toen heel erg. Dat je denkt, oké, je gaat naar de agenda van de Kamer kijken. En dit is er. En dan het hele zaaltje leeg en journalisten bekennen. En ineens, 's avonds zag hij dan opnieuw op Nova met Den Haag Vandaag van, iedereen zat ineens bij de PvdA. Hoe wisten zij dat daar een belangrijke bijeenkomst was?
Want, het verschil is vooral hoe je daar zelf rondloopt.
Ja, en dat je dus wel weet hoe alle lijntjes lopen en dat mensen je weten te bereiken en zo. Maar ik vind het voor mezelf nu, bijvoorbeeld vorig jaar ben ik dus 8-uur-journaal standaard gaan doen, toen Ron Vreese ermee stopte. Dat alleen al is voor mij alweer een verandering in hoe er met mij omgegaan wordt. Omdat nu is het logisch dat als er iets aan de hand is, dat je een minister zelf even kan appen. Of als je een achtergrondgesprek wil met de minister. En je vraagt erom dat ze eigenlijk binnen een week zeggen, kom maar kom maar even een half uur of drie kwartier langs, dan praat ik je even bij op achtergrond of zo. Dus die...
Dus jouw eigen positie in het speelveld is veranderd?
Ja, zeker gedurende die 15 jaar. Ja.
Je bent in Den...
Jou ook zo?
Nou, je bent in Den Haag zo groot als je eigen achterban, ook als journalist. Hè? Ik bedoel, zelfs als iedereen je heel aardig vindt, maar je werkt voor het Agrarisch Dagblad. Ja, dan sta je gewoon onderaan in de hiërarchie, omdat je gewoon 20.000 abonnees en nog een website. Ja. En hoe meer kijkers je hebt, hoe belangrijker.
Jaar, het laatste jaar was het Agrarisch Dagblad misschien toch
wel. Ja,
ja, ik dacht ook...
Maar bij een, er gestegen in de hiërarchie.
Maar bij een bepaald gedeelte. Dus dat maakt echt uit. Je merkt het ook op het moment dat je... bijvoorbeeld als ik naar een talkshow op weg ben, en het is heel spannend geweest, dan kijken die voorlichters, die kijken naar die aankondigingen op Twitter. En dan zien ze dat je er te gast bent. En dan denk ik, gaat hij op weg in de auto, bellen ze allemaal als ze toch nog denken, het is een hele belangrijke dag geweest. Joost, ik wil je nog even iets meegeven. Ja, dat is puur omdat je dan twee uur daarna voor een paar honderdduizend mensen op tv zit. Ja.
Is de positie van de media in de afgelopen tijd groter geworden? Dus wat jullie beschrijven is eigenlijk dat jullie belangrijker zijn geworden. Dat kan aan liggen dat je verder komt in je carrière, ja, maar dat kan er ook aan liggen dat de media gewoon veel meer stempel drukken op de politiek.
Nou ja, terwijl dus de politiek veel meer zelf...
media's geworden.
Ze zijn zelf media geworden, want ze zenden zelf de hele tijd uit. Ze hebben ons eigenlijk niet meer nodig. Dat is in de zin, de politiek is ook in 15 jaar veranderd in de zin, het is nog versnipperder geworden. Dus we hebben inmiddels in een debat komen er 19 partijen of sprekers langs. Maar die hebben ook allemaal, die doen eigenlijk hun eigen dingetje om gewoon op hun eigen social media te zetten. En waar toen ik in Den Haag begon, als ik dan een Kamerlid wilde voor mijn verslag en ik belde van ben je nog in de buurt, zei hij nee, ik zit in de trein, rijd Den Haag al uit, ben al voorbij Gouda. Maar ik kom snel terug, want ik wil heel graag in het journaal. Dat is denk ik zelfs minder geworden dan 15 jaar geleden. Omdat ze nu dat gewoon zelf posten op hun eigen socials.
Dus eigenlijk hebben we nu in de Tweede Kamer... Die Kamerleden die zijn zelf aan het...
Ja, en ook berichten. Bewust...
En dan heb je nog die mensen eromheen die ook...
Ze hebben gewoon een hele afdeling.
Alles is eigenlijk aan het zenden.
Je hebt niet alleen een woordvoerder die je kan bellen van mag ik informatie of mag ik een afspraak met dat Kamerlid voor een interview. Nee, er zit gewoon ergens een hok met zes jonge mensen die gewoon als Paul een debat heeft. En ze denken, nou dit was echt goed van D66. Komt niet zo vaak meer voor de laatste tijd. Zeggen ze, nou dat gaan we dan op. En dat wordt dan geknipt en dan in de eigen vormgeving wordt dat dan Twitter opgegooid. Dus ze hebben gewoon hun eigen redactie. Die eigen keuzes maakt en dat verspreidt.
Het is bijna grappig om eens een keer een belangrijk debat te volgen via de filmpjes die de partijen zelf op social media zetten. Dan krijg je gewoon 20 verschillende debatten.
Maar dus uiteindelijk, het beeld wat ik nu krijg is dat iedereen aan het zenden is.
Ja, dat klopt.
Dus wat doet dat met het gesprek in de Tweede Kamer? Mijn gevoel is dat dat er eigenlijk geen gesprek is. Dat iedereen alleen aan het zenden is. En dat ook de kwaliteit van het verhaal mis ik soms. Weet je,
nou ja,
verhaal.
Dat klopt, want dat mooie verhaal duurt te lang. Dat past niet in een filmpje. Ja. Wij hebben heel...
Nou ja, er zijn mensen die het vrij kort soms kunnen vertellen, zoals Caroline van der Plas. En dan kan je in één keer de grootste partij van het land worden bij verkiezingen. Dat is... Ja. Dat is wel een beetje de situatie.
Haar kwaliteit
nu.
Is dat ze een mooi verhaal kan vertellen?
Nee, dat ze het duidelijk kan vertellen. Dus ze komt bij je binnen meteen. Dus dat achteraf na deze, bijvoorbeeld CDA had flink verloren. BBB had de verkiezingen gewonnen. En eigenlijk zeggen ze bij het CDA van... dit is nu eigenlijk is er nu gewoon een mevrouw die ons verhaal een keer goed kon vertellen.
Maar politiek is inderdaad, je zendt over het hoofd van je politieke tegenstander. Ze zijn de hele tijd bezig met alle mensen hier in de zaal en alle andere Nederlanders te bereiken. Het idee dat je een ander aan het overtuigen bent in een Kamerdebat, dat is natuurlijk een illusie. Als er mensen overtuigd worden, of mensen nader tot elkaar komen in de politiek, en dat gebeurt gelukkig nog, dan gebeurt het natuurlijk altijd achter de schermen.
Ja, ik denk dat heel jammer is. Het zou leuk zijn als wij eens een gesprek te zien kregen tussen twee... elkaar tegengestelde politici die elkaar dan langzaam gaan begrijpen.
Nou, van de week Timmermans en Van der Plas bij elkaar.
Ik moet zelf even streng zijn voor mezelf.
Oh.
Want ik heb allemaal nog vragen aan jullie. Dit loopt vanzelf, dit gesprek. Maar ik moet nog aan jullie vragen. Wat inspireert jullie? Dus welke momentjes afgelopen week, wat heeft je echt geïnspireerd? En waarvan denk je af en toe, dit demotiveert mij. Ik moet nu echt een weekend even geen Tweede Kamer. En dan gaan we weer de wandelruimte in. Dus wat inspireert je? En welke momenten denk je echt, nou klaar jongens. Ik moet even fietsen of naar de sportschool.
Nou, die momenten dat je even wat anders moet, die heb ik ook best wel regelmatig hoor. Maar gelukkig kan dat ook, want dat is het voordeel van...
Wat gebeurt er dan dat je denkt, ik moet nu echt even wat anders?
Nou, dus
wij beloven dat we het niet op Twitter zetten. Kun je
nee, maar ik heb niet een heel duidelijk voorbeeld van nu had ik er genoeg van of zo. Maar
nou, dat je echt
als we het hebben over... Het sluit in die zin aan op wat we net bespraken. Dus dat de politiek alleen maar aan het zenden is en niet meer naar elkaar luistert. Dat je best wel af en toe hoopvol kan worden als er wel een keer naar elkaar geluisterd kan worden. Ja. Dus in die zin, hebben we volgens mij deze week ook in de podcast gezegd. Of ergens anders heb ik het gezegd. In een interview wat binnenkort verschijnt. Maar dat je in principe hoopvol... Kijk, de overwinning van BBB, daarvan zegt iedereen van ja, het is een protestbeweging, proteststem en het is populistisch, et cetera. Maar tegelijkertijd wat er na die verkiezingen gebeurt in al die formaties, zie ik nu voor het eerst in al die jaren dat er nieuwe partijen omhoog schoten, dat er weer met elkaar gepraat wordt en dat ze het gaan proberen met die partij.
Dus dat is eigenlijk een lichtpuntje?
Nou ja, BBB. BBB, ik merk dat heel veel mensen heel negatief over BBB zijn, maar als je kijkt naar wat we... sinds 2000 is Fortuin, hoe partijen opkwamen. Maar heel veel van die partijen eigenlijk toch of er een zootje van maakten, of wel vooral willen roepen en niet echt op de macht uit zijn. Dan is BBB gewoon een hele constructieve partij. En voor heel veel mensen is het een schok. Maar dat is wel natuurlijk het mooie aan de democratie. Mensen zijn ontevreden. Dan kan je thuis blijven of op een hele extreme partij stemmen. En ja, zo werkt democratie. Als mensen ontevreden zijn, dan gaan ze naar iets nieuws. Maar dit is wel iets, een partij die tenminste... verantwoordelijkheid durft te nemen. Dus in die zin ben ik gewoon heel positief over.
Tegelijkertijd zijn er dan wel zorgen over de democratie, omdat het 4 jaar geleden gooien de kiezers zich in de armen van Forum. Ja. Die worden totaal teleurgesteld, in ieder geval een groot deel ervan, en zijn daar nu weg. Maar even makkelijk storten ze zich weer in de armen van een nieuwe partij.
Ja, dat is waar meneer Hans Vedema net over had, het gebrek aan vertrouwen.
Ja.
Oké, de wandelgangen in.
Oh, we mogen weer. Joost, zullen we naar links?
Ja, we gaan nu. Ja. Ja.
Vooraan.
Fijn, dan hebben we gewoon de leiding. En dan worden we niet steeds onderbroken. Vooraan, hele moeilijke vragen. Ja, hoi, wie ben jij?
Hoi, ik ben Rick. We hadden het net al even over die versplintering. En wat zijn voor jullie nou de grootste uitdagingen en gevaren van een nog verdere versplintering als Tweede Kamer Instituut? En zou een kiesdrempel voor jullie misschien een mogelijkheid zijn om dat misschien op te lossen?
Nou, dat is eigenlijk een vraag die je aan een politicus moet stellen, want wij zijn journalisten en nu gaat het over ons standpunt. Ja. Maar wat voor ons het grote nadeel is van het feit dat er geen kiesdrempel is, is dat die debatten vreselijk lang duren. Ja. En dat je dus heel lang zit te luisteren naar partijen die daar eigenlijk voor de hele vorming van beleid en zo niet zoveel toe doen.
En dat de al die interrupties... Die kwaliteit ervan is gewoon slechter met zoveel mensen. Want iedereen gaat zijn eigen puntje maken. En vaak als een debat echt spannend is, dan is het handig als een aantal fractievoorzitters snappen, dit is de Achilleshiel in dit debat en daar gaan we met z'n allen op drukken. En als iedereen zijn eigen puntje gaat maken, dan wordt het eigenlijk heel makkelijk voor de machthebbers. Dat is ook het nadeel van versplintering, is eigenlijk dat er de controle op de macht gewoon slechter wordt.
En laatst werd er een petitie aangeboden over het invoeren van een kiesdrempel. Daar hebben we toen ook verslag van gedaan. En toen bleek dat er duidelijk geen meerderheid is om die op korte termijn in te voeren. Omdat de partijen dat niet durven. Maar dat betekent wel dat er... Ja, bijvoorbeeld de laatste grondwetwijziging in Nederland is uit de begin jaren 80.
Grote herziening, ja.
Grote herziening. Ja, nee, niet... Paul zit al te kijken van waar heb je het over, man.
Ja, ja, ja. Ja.
Maar grote herziening waarin je in een tweede lezing nodig hebt met 2/3 meerderheid. Ik zie het niet gebeuren op enige korte termijn. Welke kant gaan we op, Joost?
We gaan nog wat dieper de zaal.
Ja, we moeten even ook aan de spreiding in de zaal denken. Ja. Hoi.
Hoi, ik ben Carlijn. En ik heb een vraag aan jullie als duo. Want als ik naar de wandelgangen luister, dan krijg ik altijd een beetje zo'n qua jongens vibe. En,
dat wij ook.
Zo door die gangen sluipen. En toch wordt het nooit ordinair. Of dat ik...
Dan knippen we eruit.
Bijna nooit. Dus waar ligt dan voor jullie die grens? Van dat doen wij echt niet. Of dat vragen wij niet.
Ja, het moet wel functioneel zijn.
Joost, heb jij, ja, werk jij met een grens?
Nou, we hebben wel een grens. Ja, het moet wel ergens toe dienen. En soms als we. Soms zeg ik wel eens, dit gaan we eruit knippen.
Dan. Ja, maar ik denk dat het uiteindelijk gewoon te maken heeft met toch het normale fatsoen. Dus dat iets best wel leuk mag zijn of een beetje. Je mag best wel een beetje dollen, maar uiteindelijk gaat het er toch ook nog steeds ergens over. Dus wat ik zelf altijd leuk vind aan de wandelgang is dat je. Dat je dus inderdaad een beetje kan dollen en een beetje die Kamerleden, zeker als je met z'n tweeën bent, wat makkelijker uit hun normale groef kan krijgen. En dat het dus een beetje grappig is om naar te luisteren, maar tegelijkertijd hoor je ook gewoon wat een Kamerlid vindt.
En eigenlijk zijn Kamerleden in de wandelgang altijd meer zichzelf dan bij Eén Vandaag of het 8-uur-journaal. Want dat is vaak het gekke, dat zo'n hele grote camera, dat is echt zo'n apparaat, als er iemand voor je staat, dat zorgt dat mensen in een soort korset springen. En als wij een beetje met die microfoontjes rondlopen, met zo'n klein opnameapparaatje, blijven mensen eigenlijk veel gewoner.
Ik loop wel een beetje naar een stuk van de zaal waar we nog niet zijn geweest. Ja, hier is wel een vraag. Hoi, wie ben jij?
Hoi, ik ben Maaike, ik kom uit Leeuwarden en jullie hebben natuurlijk heel veel afleveringen van de podcast gemaakt. Is er eentje die er echt uitspringt, eentje die je echt favoriet is?
Leuke vraag.
Leuke vraag.
Maar ook een moeilijke.
Ja. Jemig, welke er echt uitspringt.
Ik weet niet meer precies welke het was, maar er is één keer geweest dat we echt 5 minuten eruit hebben moeten knippen omdat we niet meer konden stoppen met lachen.
Ja, dat was...
Waar was, ging dat over?
Dat ging waarschijnlijk nergens over. dat is dan vaak dan het probleem. Kijk, soms heb je ook wel eens dat Xander en ik elkaar aankijken en dan zegt de een iets en dan...
Of zeggen we juist niets. Maar het is een wandelgang die ik me wel lang zal herinneren. Dat was op het plein toen er een coronaprotest was.
Zo, ja.
Waar we inmiddels zeg maar het advies krijgen om niet meer naar dat soort bijeenkomsten te gaan. Omdat daar ook onaardig wordt gereageerd op journalisten. Maar wij zijn daar toen wel tussen gestaan en hebben daar denk ik 1,5 uur gestaan of zo. Ja. En dat, dan merk je toch gewoon dat er ook bij mensen die eigenlijk roepen van meteen Rut is een pedofiel en Hugo de Jonge is nog erger. En waarom vertellen jullie ze het niet eens een keer hoe het echt zit? Dat je dan toch, als je echt met ze gaat praten, bijna meteen een verhaal krijgt over wat er een paar jaar geleden met de jeugdzorg is gebeurd en uit huisplaatsingen. En dat er altijd toch eigenlijk een soort diep verdriet zit, waardoor ze de overheid niet meer zijn gaan vertrouwen. Dus dat vond ik eigenlijk een vrij memorabele uitzending. Ja, de laatste dan, want anders krijgen we op ons kop van mevrouw Klokken. Dat we te lang...
Nou, die ken ik goed hoor, dat is geen probleem. wat vinden jullie nu van de huidige bestuurscultuur?
De nieuwe bestuurscultuur?
Heb je een uitgesproken mening daarover? Want ik heb het gevoel dat er te veel vanuit een verdienmodel wordt gedacht, vanuit ambtenaren. En dus dat het besturen, dat niet de politiek...
Niet met de menselijke maat of zo.
Maar het zijn de ambtenaren. Want als ik dan ministers zie stotteren in de Tweede Kamer en noem maar op, dan denk ik, en ik kijk nog wel eens naar Pieter Omtzigt, want dat vind ik dan wel leuk. En dan denk ik, hij heeft weer een goede vraag gesteld. En dan staan ze gewoon te stotteren.
Nou, jij hebt ook een goede vraag gesteld. Wat vinden wij ervan, Joost, van die nieuwe bestuurscultuur?
Nou, je ziet dat er een omslag in denken is.
Dus, echt?
Ja, dat is er. En je ziet een
ik
beetje
heb
dat
het... niet heel duidelijk gezien.
Jawel, je ziet toch wel dat het er wel, bij heel veel partijen toch wel langzaam wat de neoliberale jaren achter zich wordt gelaten. Maar je ziet ook dat gewoon de overheid op heel veel plekken een beetje uitgewoond is naar... jarenlang bezuinigen. En dus dat de kwaliteit ook van uitvoeringsdiensten en misschien ook wel van zo'n ministerie van Landbouw, wat eerst wordt opgeheven, dan weer opgericht. En dat wrekt zich in zo'n tijd, dat gewoon al die kennis die er vroeger op zo'n ministerie was, die is grotendeels vertrokken en dat wordt nu een beetje teruggehaald. En dan breekt er een stikstofcrisis uit. En dan zie je dat zo'n ministerie eigenlijk niet goed functioneert.
Maar ik heb ook wel een beetje het idee, Joost, dat het een beetje te groot is toch ook soms voor ze. Dus dat je... Ja, er moet zoveel veranderd worden eigenlijk in Nederland op zoveel thema's, terwijl de politiek er niet heel goed aan toe is. Want we hebben zoveel verschillende partijen en in het midden zijn er dan vier die maar een beetje met tegenzin het met elkaar proberen te regelen op een andere manier. Dus ja, ik ben er zelf niet heel positief over eigenlijk.
Ja, er zijn ook mensen die zeggen, we verwachten te veel van de overheid met z'n allen. Maar komen we dan om de problemen af te schuiven.
Komen we dan nu heel somber weer terug bij de moeilijke vragen?
Ja.
Dat zou niet leuk zijn. Ja.
Ik kijk nu naar dat programma van... die man die in China specialist. Ruben Terlouw en hoe heet die andere man? Ja. In Tajikistan en weet ik veel wat allemaal. Denk als, nou dan is het bij ons, valt het nog wel mee.
Tuurlijk.
Toch? Precies, dus dat moet je,
kan ik misschien nog even als troost.
Dat moet je denk ik af en toe tegen jezelf zeggen. Want als je alle problemen opsomt en de staat van het systeem, zeg maar, dan kan je best wel kritisch.
Ik reed gisteren ook naar huis met Leenert Beekman, een leidenaar en een journalist hier geweest, nu voor BNR in de Kamer. En die had even een sombere bui over de staat van het land. Want we reden allebei terug, gezamenlijk.
Er bovenop gekregen?
Ja, toen zei hij van, kijk nou eens om ons heen. We reden op de Utrechtse baan. Zeg, kijk nou eens even naar de 10 auto's direct om ons heen. Zeg, kijk eens wat voor dure modellen dat zijn. Ja, het gaat met heel veel mensen heel slecht in Nederland. Maar kijk nou eens wat hier allemaal rijdt. Met die mensen gaat het allemaal verschrikkelijk goed. En soms vergeten we dat wel eens.
Ja.
Dat noemen ze wel de kloof.
Ik al die auto's hier rijden, denk ik, nou, misschien op de fiets. Maar goed, dat is dan weer wat anders.
Maar wij waren aan het carpoolen, hè?
Oké. Ja. Het is intussen bijna 5 uur, dus ik ben in mijn planning voorbij. Hebben we nog energie voor nog even? Ja? Jullie ook? Nog?
Ja hoor.
Ja hoor.
We komen er net lekker
en de
in.
Samenwerking? Ja? Samen. We moeten het ook nog over samen hebben. Ja. Ik heb zelf een tijd lang in mijn vorige werkplek samengewerkt met een collega, nauw samengewerkt. En ik heb gemerkt dat het echt een kunst is. En dat het heel erg leuk is als het goed gaat. En wat een van de belangrijke voorwaarden is, dat je elkaars talent kan verdragen. Mijn indruk is dat jullie dat kunnen. Dus,
ja.
Maar dus eigenlijk mijn vraag is, hoe zit het met rivaliteit?
Moet het er misschien eens over hebben.
Hè? Ja. Ja, nee, want waar is de een goed in, waar is de ander goed in? En dat moet je elkaar gunnen. Hè? Hoe is dat?
Nou, dat is het belang, dat je het elkaar gunt.
Ja.
Dus dat je, kijk, wij in ons vakgebied, zeker omdat wij mannetjes van de radio en tv zijn, hè, dan praat je makkelijk. En naarmate je langer het vak zit, denk je, oh, ik heb echt wel wat te vertellen. Dus dan praat je het liefst heel veel. Dus dan moet je moet inderdaad weer af te kunnen terugschakelen en laten de anderen de ruimte geven.
Ja. Kijken jullie dan wel eens van wie is er nu, heeft er nu de meeste tekst gehad in deze podcast? We moeten een beetje Xander eraf halen.
Ik heb wel eens
gekeken naar inhoud.
Misschien moeten we eens even kijken naar 3 afleveringen of zo en hoeveel de een aan het woord is en de andere. Maar mijn instinct zegt dat bijna altijd 50-50 is.
Volgens mij niet doen. Spontaan laten, denk ik.
Bij de voorspelling trek ik het meer naar me toe, misschien. Ja, dat is dan omdat Joost heeft nooit wat voorbereid. Dus die... Maar dat bijvoorbeeld...
Is dat zijn kracht? Of,
Nou ja, dat is goed, dat is gelijk een goede vraag. Want soms zou je kunnen denken van dat het tot irritatie zou kunnen leiden. Ja. Als je denkt van... dat ik het, heel af en toe heb ik wel eens het gevoel van, moet ik het nou allemaal regelen? Ja. Maar tegelijkertijd weet ik dat Joost... vaak beter is als die het niet heel lang van tevoren van mij te horen heeft gekregen in welk stramien we het gaan doen. En dat ik er weer beter van word als dat stramien af en toe doorbroken wordt en dat het niet precies loopt volgens in de volgorde die ik van tevoren had bedacht.
Maar als ik een keer een week inspiratie heb of allemaal quotes op het laatste moment inlever, dan zie ik dat Xander dat ingewikkeld vindt. Die heeft dan de hele volgorde al bepaald, wat de lijn wordt. En dan zeg ik, nee, maar die kan wel daartussen.
Net niet het goede stukje.
Ja, precies. En dat is het, ja, maar dat is dat niet wat dubbel, hoor ik. Dus dan kom ik aan de controle en dan...
Is het dan wel eens ruzie of lossen jullie het op met humor? Dat is ook...
Nee, we hebben het wel altijd, kan ik je wel verklappen. Als we hebben doe ik wat theater met Vincent, met wie we vlochten.
Ja?
En Vincent is nu, zou ik zeggen, die is nu producent geworden. Dus die produceert onze show. Dus die wil ook controle. Want als die ziet het als zijn taak. En dat wil dan wel eens met Xander botsen, zeg maar.
Oké, de twee controlemannen.
Ja.
Nou, jij bent gewoon de relaxed.
Ja, ik bekijk dat altijd geamuseerd aan. En dan komt altijd goed, hè, tussen die twee.
Ja, het komt altijd goed.
Altijd goed, ja.
Ja. Even denken. Dus wat had ik nog meer voor vragen? Wil jij nog een stip op door?
In de inleiding?
Nee, dat hebben we al gehad, volgens mij. Ja. Of wil je nog iets over een stip op de horizon? Hoe lang gaan jullie nog samenwerken in die podcast?
Ja, dat weet ik.
Denk je wel eens van...
Nou, ik hoop nog lang.
Ja.
Maar het is wel soms...
Is het moeilijk om het weer vol te krijgen?
Kijk, Joost, hoe lang werk jij nu bij 1 Vandaag?
5 jaar.
5 jaar? Dat ben je nog niet klaar, denk ik.
Nee.
Ik doe nu ruim een jaar het 8 uur journaal. Dat is ook wel echt alweer voelt als een nieuwe plek binnen de redactie.
Ja.
Dus daar wil ik ook nog wel even doen. Maar ik zeg altijd, ik wil niet tot aan mijn pensioen politiek verslaggever blijven. Van Joost weet ik dat eigenlijk niet zo goed. Ja,
ik weet het, dat is een van de worstelingen waar ik heel vaak over nadenk.
Ja, van
ik doe ook een soort dagbesteding voor mensen die vroeger belangrijk waren, doe ik wel eens. En dan zie je dus ook hoe pijnlijk dat proces kan zijn. We hebben dat met Ferry Mingelen gezien van dichtbij. Ik heb het met Mart Smeets, doe ik een wielerpodcast. Dat is voor hem nog steeds dat afscheidsproces van superbelangrijk zijn. De anker van Studio Sport. En dat nu niet meer zijn. Je
noemt dat dagbesteding voor mensen die vroeger belangrijk
zijn. Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Maar dat is echt wel, dat is een soort, wel voor sommige mensen is afscheid nemen van die plek in de spotlights. Dat is gewoon een rauw proces.
Ja?
Is, dat.
Is het verslavend?
Ja.
Ik denk het wel, ja. Ja? Maar dat, op zich denk ik wel dat geldt voor elk werk wat je met passie en toewijding en heel veel uur per week doet. Als dat ineens ophoudt, dan heb je dagbesteding nodig. Ja.
Nee, maar
ik heb het zelf aan mijn eigen vader gezien. Die was ook helemaal gek van de politiek. Die volgde het dag en nacht. Nu nog steeds. Nu zit hij als gepensioneerde op NPO Politiek naar commissievergaderingen te kijken, bij wijze van spreken, omdat hij dat leuk vindt. Ja. Maar als je dan met pensioen gaat en je computer moet je inleveren, want die hoorde bij je werk, en je telefoon en je auto. En wat doe je dan de volgende dag?
Ja. En gelukkig hoeven jullie daar nog niet.
Dan gaan Joost en ik samen, gaan we gewoon tegenover elkaar zitten en dan gaan we commissievergaderingen live verslaan.
Nou, ik heb wel iets waarvan ik dacht van wat wij later kunnen gaan doen.
Wat dan? Business model?
Nee, gewoon de slimste mens die quiz. Dat zie ik ons nog wel doen.
Oh ja.
Ja, dat lijkt me echt.
Dat is zo'n stoel als dit, waar die van Rossum in zit.
Ja, dat lijkt me echt gewoon, weet je, ook niet te veel inhoud en zo meer. Gewoon een beetje keten. Het lijkt me enig.
Maar er zit dus wel een soort wij in jouw toekomstbeeld. Van dat samen, dat houden we wel graag in stand.
Ja, nou zeker. Ja.
Nou, dat is, ja. Ja. Dus als ik het denk over van, wil ik wat anders gaan doen? Dan denk ik, is een van de eerste dingen die me te binnen schiet. Van, ik wil dan helemaal niet met de podcast stoppen.
Ja, dat is gewoon echt leuk.
Ja.
Want dat, ja, dat is...
Xander, dat vind ik echt grappig. Even om Xander een compliment te geven.
Maar dat mag ook wel.
Om een filmpje te maken. En dan, dat kan je eenvoudig doen. En dan gaat dus bij Xander die creativiteit aan. Dat zie ik ook waarom ik denk dat ik niet meer zo snel terug zie gaan naar de leidinggever. En dat hij dan een heel scriptje heeft gemaakt. Dus ik kwam gistermiddag binnen. En dan heeft hij dat al helemaal uitgedacht, zo'n filmpje. En dan geniet ik ervan dat hij daar zoiets moois van maakt. Dankjewel, Xander.
Wat was het bij Van Cote en De Bie, ook zo'n bekend duo. Die hadden een interview met Koen Verbraak. Of Koen Verbraak had een interview met hen toen ze nog met z'n tweeën allebei leefden. En toen vroeg hij van, wat geeft Wim aan
Kees
en andersom?
En, wat was het?
Die vraag wilde ik nu aan jullie stellen. Ja. Dus volgens mij heb je het al gezegd, hè? Ja. Dus jij hebt de structuur die je inbrengt en de creativiteit en jij de spontaniteit en de humor, denk ik.
Ja, ook. Ja.
Is het dan compleet?
Ja, nee. En,
dit is de slotvraag, hè?
Ja. Oké, dan heb ik hopelijk een mooi slotantwoord. Want dat geldt, en dat merk ik in de podcast altijd, zeker als we samen op pad gaan, dat je gewoon echt ook wel meer, dat ik meer durf als ik met hem ben.
Grappig.
Ja. Omdat ik weet dat hij me met inderdaad een guitige blik of een kwinkslag weer iets open kan breken. En dat ik dan weer toch weer wat serieus erin gooi. Of een keer andersom. Dat kan ook.
Ja, leuk.
Dus, nou ja.
Ja, oké.
Okay. Ja.
Nou, dan komt nu, gaat Fernand met een van de microfoons de zaal in. En dan mogen jullie vragen waar jullie een voorspelling over willen horen van deze mannen. Als
waar
afsluiting.
Waar is de grote glazen bol? Oh.
Daar, Wessel heeft een vraag voor een voorspelling.
Gisteren in de podcast ging het ook uitgebreid over het klimaatbeleid. Jullie hebben de fiches van het IBO-rapport goed doorgelezen. Deed mij persoonlijk ook veel deugd, want ik werk bij de Rijksoverheid. Dus goed dat het allemaal bekeken is. Maar jullie lieten ook een beetje doorschemeren van, nou, dat kabinet wil echt met een ambitieus pakket komen voor klimaat. Maar de coalitie in de Tweede Kamer moet het nog bekijken. En waar het met stikstof zo lastig gaat, al een jaar lang, is nu de vraag van, gaat het voor de voorjaarsnota lukken met dat ambitieuze klimaatbeleid? Ja of nee?
Ja, dat is...
Even wachten.
Wacht even.
Dan mogen jullie even bedenktijd. En zijn er nog meer
voorspellingen? Ik zag gewoon een heel groot grijs gebied in
voorin,
deze voorspelling.
Marieke.
Ik ben Marieke van Hoffen. Ik wil graag weten of jullie het idee hebben dat de democratie bedreigd wordt.
En maak er eens een voorspellingsvraag van. Hebben we over 10 jaar nog een democratie?
Ja.
Of zitten we dan in...
Blijft de democratie in stand over 20 jaar?
20 jaar, ja?
Ik heb toevallig vanmorgen een lezing gehad over Descartes, Spinoza, Van den Ende. Een serie.
Een pittig dagje dan.
Dat was een pittig dagje. maar nu heb ik voor jullie een pittige vraag. Ik heb nu voor jullie een pittige vraag. Daarin kwam naar voren, dat was het begin van de democratievorming, hè, in 1650, 1700, van de Nederlanden. Maar nu hadden wij het natuurlijk ook over het einde van de democratie, wat Marieke net zei. Het punt is daar, dat daar gezegd werd, ook door een zeer aantal personen, dat het einde van de democratie, dat het extremisme in welke vorm dan ook, toen beschreven in 1650, 1700 in die tijd, dat nu het probleem is van de democratie, dat de media, dat de Instagram, Facebook, alles, Twitter, Trump, noem maar even wat voorbeelden, dat toch het einde van de democratie is. En dat we daar wel wat via dat kunnen aan doen. Wat is jullie mening over de toekomst wat dat betreft? Media, internet, alles.
Dus ook een voorspelling over de rol van de media, begrijp ik.
Ja.
De toekomst van de democratie. Nog één voorspelling?
Je had tegen ons gezegd dat we de microfoon niet uit handen mochten geven.
Sorry, Xander.
Ja, dat zie je meteen.
Ja, ik mag haar niet meer geven.
Ik heb die van gisteren nog niet gehoord, dus jullie podcast. Maar de vraag is, hoeveel dagen blijft premier Rutte nog premier?
Ah, dat is een goede voorspelling.
De allerlaatste.
Nog één vraag om een voorspelling.
Is er iemand die bijhoudt wat er... hoe dit begon?
Klimaat.
Deze voorspelling gaat over de aankomende, over de verkiezingen voor de Tweede Kamer die dan nog eventjes duren. En nu was BBB de grootste. Hoeveel zetels verwachten jullie dat BBB gaat hebben met de Tweede Kamerverkiezingen? Blijven ze zo groot?
Oké. Ja. Hebben jullie ze nog?
Ja, de eerste was IBO Klimaat.
Ja.
Dat hebben we gisteren besproken.
Dat was de vraag.
Of met
de voorjaarsnota wordt gepresenteerd.
Ja, maar dat vind ik dus een moeilijke voorspelling, omdat het grijze gebied van wat is een ambitieus plan.
Zo ontmantelen we zoiets, hè? Dit is heel Haags wat hij nu aan het doen is.
Ja, maar ik denk dat er zeker iemand uit het kabinet naar voren komt die zegt, we hebben een ambitieus plan.
Ze kunnen ook nog de presentatie van de voorjaarsnota namelijk over het meireces heen tillen.
En dan is het dan wel zo ambitieus als ze eigenlijk eerst hadden gewild dat het was?
Maar nu geven jullie volgens mij net als politici een antwoord op de vraag.
Wat we het lastig vinden.
Ja. Volgens mij is de vraag, dat plan wat er nu is, of het nu ambitieus wordt het aangenomen voor de voorjaarsnota? Wat denk je? Ja of nee?
Het komt met de voorjaarsnota. De vraag is dan, wanneer komt de voorjaarsnota? Maar dat is een andere vraag.
Die kan je ook over.
Ja, dit is Den Haag, hè? Het wordt in één keer ingewikkeld.
Ja, jullie hebben het geleerd. Ja. Ja.
En je moet je dus niet laten vastpinnen op een voorspelling als het risico er is dat het punt naar de ander gaat.
Ja, dus dit wagen jullie niet gewoon?
Nou, ik durf best te zeggen dat er niet het ambitieuze klimaatplan komt dat het kabinet ooit had beloofd binnen nu een anderhalve week.
Ja, dat zei ik ook, alleen hij legt dat anders uit. Dus we zijn het met elkaar eens.
Oké, dan is de vraag, is er nog democratie over 20 jaar?
Ja. Ja. Ik zeg ja.
Ja.
Spellen van ja.
En ook al die negatieve dingen die u zei, zoals ik zei, BBB is positief. En er staan heel veel boze mensen tegenover mijn werkplek te demonstreren iedere dag. En die roepen soms de meest vreselijke dingen. Maar dan denk ik altijd nog, zolang mensen nog demonstreren, hebben ze nog de hoop dat die mensen in dat gebouw iets voor ze kunnen doen. Dus dat is zie ik dan toch nog als een minimale vorm van vertrouwen in de democratie.
En zeker dat ze partijen beginnen en daarmee in de Kamer komen.
Dus, positief hier en dan was nog de laatste vraag.
Ja, we hadden nog twee.
Hoe lang is Rutte nog premier?
Ja, ik ben een presentatie voor maandag aan het voorbereiden. Dat duurt nog een paar honderd dagen, een stuk of 300-400 duurt dat. En dat komt, Rutte is natuurlijk altijd bezig met het land, want die gaat hem heel erg aan het hart natuurlijk. Maar hij heeft ook gewoon persoonlijke ambities. En ik heb opgezocht, hij is de langzittende premier, is die. Maar als je kijkt naar het aantal missionaire dagen, loopt hij een paar honderd dagen achter op Lubbers. En ik denk dat hij die wil volmaken.
Maar dan missionair volmaken.
Missionair volmaken, en dan moeten we even doorheen bijten en dan gaat hij
weg. Dat is natuurlijk ook weer, als die... Stel, dit kabinet valt, dan kan de volgende formatie ook weer heel lang duren. Blijft hij ook nog steeds premier?
Oké.
Dus ook daar, ik zou zeggen...
Jij zei 200-300 dagen.
Hoe lang laten we dan de voorspelling maken, hoe lang is hij nu nog missionair premier?
Ik denk dat het...
Jij denkt dus 300 dagen, dan denk ik minder dan...
Ja, dat is makkelijker. Ja.
Waarom is dat nou weer makkelijker? Die man is niet weg te krijgen.
Nou,
we noteren. Ja. 300 dagen.
Ja, laat eens precies. Schrijf maar op, hoor. Ja.
Heel goed, met de scheidsrechter erbij.
En wat was ook weer de laatste vraag? Wordt BBB weer de grootste?
Nee, hoeveel zetels? Dat is wel een goeie, want ik ben elke keer weer totaal verbaasd hoeveel er nog schuift in de laatste campagneweken. Omdat mensen dus vaak pas heel laat besluiten wat ze gaan stemmen. En Joost is altijd, maar ik vertrouw natuurlijk volledig op het Eén Vandaag opiniepanel altijd. Maar ik zou zeggen 18.
Dan ga ik iets hoger zitten, 22. Maar wat belangrijk is, wat de huidige politiek ook nu aan het doen is, die denken als wij zo lang mogelijk blijven zitten, geven wij, want zo zijn ze, BBB zoveel mogelijk de tijd om ook fouten te maken. Dat is wel een beetje de hoop die daarin zit.
Ja, oké.
Dat is dan weer niet een hele mooie hoop om...
Nee, dat is een beetje schaken is dat, hè? Dat is niet echt ideale politiek.
Ja, we blijven zitten totdat de anderen zelf belachelijk maken.
Ja. Nou, volgens mij mogen jullie die microfoons nu neerleggen.
Oh, gelukkig.
Enorm bedankt.
Dank je wel.
Dat jullie hier waren. Normaal gesproken zitten we dan in de Hooglandse Kamer. En als blijk van onze waardering geven we dan een kamerplant. Die jullie dan misschien ook in de Tweede Kamer een plekje kunnen geven. Ja? Symbolisch cadeau. Als herinnering aan deze middag, voor iedereen anders. We kunnen nog echt even de wandelgangen in, als jullie daar nog tijd en puf voor hebben. Daar staan er drankjes klaar achter de pilaren. De drankjes die willen we jullie vragen om daar wat voor te betalen. Ze zijn €2,50. We hebben QR-code, dus daar kan je het allemaal mee doen. Dat was volgens mij wat ik wilde zeggen. We hebben vanaf september weer een nieuw leuk programma van de Hooglandse Kamer. Dus houd ons in de gaten op www.hooglandsekamer.nl. Leuk dat jullie er waren. Bedankt voor jullie aandacht. Die kan je nog wel even laten staan hier. Heb jij een kamertje?